Hoe maak ik van ons VMware-platform een on-prem AI-platform? Lenclen, NVIDIA AI Enterprise Partner. Lenclen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
Dit is een BNR-podcast.
Welkom bij de technoloog nummer 371. Hallo Herbert.
Hey Ben.
Het is nog steeds feest. We hebben een special. Special dat ik jou interview over jouw eerste stap op het internet. Dat klopt hè?
Nou, op computergebied.
Computers en
internet komt dan ook nog.
Er komt zoveel later. Ja. Computers.
Als we aan het internet toekomen. Hè, want ik vind het wel leuk om eerst mijn eerste computerervaringen te vertellen.
Ja, en Daniel natuurlijk ook de gast.
Ik ben er ook weer. En gelukkig nieuwjaar iedereen.
Gelukkig nieuwjaar met z'n allen. Mooi.
Oké,
jongens. Maar eerst gaan we de host red doen. Dat is heel belangrijk. Want de technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xilium. IT-bedrijf One Xilium brengt structuur en opvolging in de informatiebeveiliging van jouw organisatie en zorgt voor de bewustwording van medewerkers op beveiligingsrisico's. One Xilium, de IT-partner voor het veilig inrichten van digitale processen. Yes, dankjewel One Xilium. Zonder One Xilium zouden wij hier niet gezeten. En dat moeten we weten. Top. Herbert, jij wil de eerste stap, je eerste oefeningen met de computer. Had jij nog met wat ik van die love, had je nog? Was het een elektronische computer, jouw eerste? Of was het echt gewoon mechanisch nog?
Nee, het was niet mechanisch.
Geen mechanische computer. Had gekund, hè?
Ja, had gekund.
Ja.
Had gekund. Grappig detail. Ik heb eens een keertje, en dat heb ik hopelijk ook nog bewaard, een product gevonden. Was een of andere houten computer. Ja, allemaal onderdelen en palletjes en hefboompjes en zo. Daar kon je dus optellen en aftrekken en zelf je schakelingen bouwen. Ja. En dat wil ik nog altijd eens kopen en met mijn kleinzoon gaan spelen. En ja, in theorie kun je van dat soort onderdelen kun je een complete computer bouwen.
Ja.
Die wordt alleen zo groot als Amsterdam, schat ik ongeveer. Zo niet groter.
Ja. Nou. Maar dat was niet de eerste.
Nee, dat was niet mijn eerste computerervaring. Mijn eerste computerervaring was toen ik eerstejaars student natuurkunde was.
Even het jaar.
Want Utrecht in 1976. We hebben het dus over bijna 50 jaar geleden. Zeg ik dat nog goed? Of is het meer? Nee, het is bijna 50 jaar geleden. Dus 47 jaar geleden ongeveer.
Hoe zagen ze?
Ik was eerstejaars. De universiteit had één computer. En die stond in het ACU, het Academisch Computercentrum Utrecht. En daar kon je naartoe. Heb ik ook gedaan trouwens in die tijd. Met bijvoorbeeld een bak ponskaarten. Waar je van tevoren op elke kaart stond één regelprogrammacode. Hè?
Ja.
En die werden dan ingelezen door een of ander bankbiljettellerachtig apparaat. Het ging dan, weet je wel. Je programmaregels
ingelezen. Dus die ponskaarten, dat was zo met ponskaarten toen?
Ja. En soms dan struikelde iemand in een stormachtige regen op straat met zo'n bak met ponskaarten. Werd hij hartelijk uitgelachen door iedereen. Maar dat was niet eens mijn eerste kennismaking. Mijn eerste kennismaking was bij een terminal. Want een paar gebouwen verderop had ik college en ook practicum. En daar had je een rijtje terminals. En dan denk je nu waarschijnlijk aan een toetsenbord met een beeldscherm erbij.
Ja.
Nee, dat was het niet. Het was een toetsenbord met een printer erbij. De feedback kwam van de printer.
Oh, zoals een typemachine.
Ja, dus je tikte een of ander commando tikte je in dat apparaat. En dan deed die printer plak, 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 plak. En dan zag je wat je gecommandeerd had. En ja, als je een goed commando had gegeven, dan kwam er ook een antwoord. Plak, 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 zei die printer dan. En dan was er een of ander antwoord. Dus een antwoord op je vraag of een oplossing van een probleem.
Maar wat printte die dan?
Ja, gewoon letters.
Antwoord, maar gewoon op papier.
Op papier. Dat was alle feedback die je kreeg. En ik herinner me dus, dat was werkelijk mijn allereerste computer.
Er was geen scherm.
Er was geen scherm.
En wat voor type commando en hoe typ je dan in en wat kwam daar dan uit? Wat
nou,
kon die?
Daar heb ik geen hele heldere herinnering aan, om je eerlijk te zeggen. Ik weet wel dat ik de output van toen heb ik jarenlang bewaard. Heb ik namelijk aan de muur geprikt in de jongenskamer bij mijn ouders in Hilversum. En die heeft daar werkelijk tientallen jaren gehangen. Ik denk wel 30 jaar of zo. Is pas verdwenen toen dat huis werd ontruimd en zo. Na het overlijden van mijn ouders. Maar nee, ik weet dus niet precies. Wat ik me herinner is het antwoord opties. Op een gegeven moment kwam, we stonden met een halve cirkel. Eerste jaar stonden we daar om die printer heen. En de computer zei opties. En we hadden geen idee wat we moesten doen. Want we waren eerstejaars en we zagen dat ding voor het eerst. Wat wil dat ding van ons? Dus we begonnen willekeurig allemaal woorden in te toetsen. En zoals bijvoorbeeld stomme machine. Ja, dan kwam er weer een of andere foutmelding die we ook niet begrepen. Dus dat was mijn eerste kennismaking met de computer. En het ironische is, ik heb... op een gegeven moment heb ik me van wetenschapsjournalist, nadat ik natuurkunde had gestudeerd, ontwikkeld tot computerjournalist, tot internetjournalist, tot technologiejournalist, zoals ik me tegenwoordig meestal noem. Maar in die tijd heb ik dus een behoorlijk sterke hekel aan computers ontwikkeld. Ik kreeg ook les in programmeren.
Toen.
Ja. Want om computers te kunnen gebruiken moest je programmeren. Ja. Er was helemaal geen standaard software, het bestond niet. Dus ik leerde Fortran. En moest voor practicum bepaalde problemen oplossen door daar software voor te schrijven. En ik vond dat echt verschrikkelijk. Ik vond dat zo verschrikkelijk stom. Dan moest je gaan nadenken wat zo'n programma moest gaan doen.
Ja, en eigenlijk was dat ook helemaal niet jouw vak.
Nee, ik wou gewoon natuurkunde leren begrijpen.
Ja,
maar dus, om beter natuurkunde te leren begrijpen is het wel handig als je ook kan programmeren.
Dat is zeker waar. Maar het maakte het vak voor mij minder aantrekkelijk.
Ja.
Terwijl er ook jongens waren, waar meestal jongens natuurlijk, die voor wie het juist leuker werd, omdat ze konden leren programmeren. Ik had een collega-student, die bloeide helemaal op. Die was bezig om prachtige tabellen te formatteren, zodat alle getallen die uit zijn berekeningen kwamen keurig met de komma op de juiste plek onder elkaar kwamen te staan, weet je wel.
Dat bleek Bill Gates te zijn.
Nee, dat was niet Bill Gates, maar het had zomaar gekund. Maar ik vond dat super stom en ik vond het net zoiets als strafregels schrijven. Het was niet wat mij interesseerde. Ik wilde weten hoe de natuur werkte. Hè? Hoe de dode natuur dan, zoals dat heet. Hè? Hoe deeltjes werkten en hoe een motor werkte, bij wijze van spreken. En dat stomme computergedoe. Dat vond ik gewoon niet interessant.
Dus het programmeren vond je leuk. Dat is grappig, want ik moest op de HTS vroeger moest ik in Pascal programmeren. Maar ik vond programmeren ook niks aan. Want ik was... Nu achteraf denk ik, dus je moet natuurlijk heel goed van A naar B, naar C, naar D, naar E, F, G. En je moet heel erg de regels volgen.
Ja.
If this, then that.
Ja.
De punten moeten
op de goede plaats staan.
Alles moet kloppen. Maar ik ben nogal chaotisch. Dus ik denk, als ik ergens ben, dat is best wel interessant in mijn hoofd om ook ergens anders naartoe te gaan. Dus ik word eigenlijk misschien te creatief of te warhoofderig of te chaotisch. Het kost me heel veel concentratie om dat heel gedegen te doen.
En heel veel later heb ik wel een huiscomputer gehad. Een MSX 64.
Dat is veel later.
Veel later. En dacht ik van, ik moet toch in staat zijn om daar een muziekinstrument van te maken. Weet je wel? Dat elke toets van het toetsenbord een bepaalde toon opwekt. Dat is natuurlijk ontzettend simpel om te programmeren. En ik kwam er niet uit. Ik dacht, dit vind ik gewoon niet leuk. Dit vind ik gewoon niet interessant. Dit moet ik niet doen. En wat is nou de ultieme ironie? Toen ik net afgestudeerd was, toen had ik wel intussen bedacht dat ik journalist wilde worden. En ik had dus hier en daar al wat ervaring opgedaan voor studentenbladen geschreven. En meegedaan aan een of ander experiment met lokale omroep in Utrecht. Dus ik kon wel duidelijk maken, dat ik kon wat dingen laten zien, dingen laten horen. Ik kon wel duidelijk maken dat ik ambities had en dat ik misschien wat kon. Toen had iemand bij de NOS in Hilversum, die had een aanbevelingsbrief voor mij geschreven aan Teliac. Van jongens, als jullie daar nog eens bij Teliac nog eens iemand nodig hebben die dit soort dingen kan. Nou, denk eens aan deze Herbert Blankenstein, met wie ik goede ervaring heb. Nou, toen ging op een dag bij mij de telefoon op mijn studentenetage in Utrecht. En toen was dat iemand van Teliac die zei van, we gaan een serie maken, programmeren met Pascal.
Ja, dan komt Pascal weer terug.
Toen dacht ik, krijg ik een baan aangeboden? Is het verdorie nog een toe met computers programmeren? Dat heb ik toch maar gedaan. En dat was ook heel goed voor mijn loopbaan. Maar dat was niet mijn ideale start in de omroep.
Oh, dus er was een cursus in Pascal bij de Teliac?
Ja.
En die dus, presenteerde jij?
Nee, dat was mijn rol op dat moment niet. Ik kreeg een heel bescheiden baantje bij het produceren van de radioprogramma's. Dus ik mocht mensen bellen.
Koffiezetten.
Oh. Ja, koffiezetten ook. Maar mensen bellen. Wij maken deze cursus en we dachten, omdat u verstand hebt van Pascal, dat u misschien bij ons te gast kunt zijn. En onze presentator gaat dan met u praten, daar en daarover. Dat was mijn rol toen.
Maar goed, die eerste computer, dus 76, met die printer zonder beeldscherm.
Ja.
Wat deed je tijdens... Je had maar één computer op de hele universiteit bij je natuurlijk.
Dat veranderde trouwens snel.
Ja.
Want het was, denk ik, in mijn tweede studiejaar, dat in het practicumlokaal, in datzelfde gebouw waar die ene terminal stond. De Apple II's werden binnengedragen.
Oei.
En die kregen toen een rol in het practicum. En dat was voor de studenten die dat leuk vonden, was dat echt, ging er een wereld open. Want dan kon je ineens zelf die machientjes programmeren. Ik vond dat dus niet leuk en ik heb dat nooit gedaan. Maar ja, er waren er die hingen de hele week verder rondom die Apple II'tjes. En kwamen nauwelijks meer op college, bij wijze van spreken.
Is er van die mensen die de hele dag aan die Apple II'tjes hingen nog iets van terechtgekomen? Of,
nou ja, die collega die ik net noemde, die dat geweldig vond en alle tabelletjes keurig netjes maakte in zijn de software die zijn metingen verwerkte, die heeft zijn hele studie in 4 jaar tijd gedaan, terwijl ik er 6 jaar over heb gedaan. En die ging onmiddellijk daarna door naar het MATLAB van Philips. Wat ook vanaf het begin zijn ambitie was. Dus,
ja. Nee, maar daarna, dat was waarschijnlijk toen ongeveer de meeste hoog aangeschreven.
Ja, dat was wat je wilde. Dat was je kostje gekocht verder. Ja. Ja, dan kon je daar verder tot je pensioen blijven. Heeft hij waarschijnlijk ook gedaan.
Ja.
Ah, mooi.
Ja.
Oké, dus er kwamen snel andere computers. En jij ervaring was dus matig. Het was een moetje.
Computers waren voor mij een moetje. En dat is zo gebleven eigenlijk tot de grafische interface zijn intrede deed.
Ja.
Dus ik heb wel zo'n MSX-computer gekocht op een gegeven moment. En daar deed ik spelletjes op en zo. Oh ja, en daar heb ik ook tekst op verwerkt. Ik had op een gegeven moment die MSX-computer en ik had een tekstverwerkingprogramma. Ik weet het nog goed, dat heette Acotext. Mm-hmm. Gemaakt door een programmeur genaamd Paul Aco, als ik me niet vergis. Dubbel A-C-K-O.
Top.
En dat stond op cassette. Mijn tekstverwerker stond op cassette. Die moest dat.
Welk jaar spreken we nu even?
We hebben het nu over. Het was kort na de geboorte van mijn zoon. Oh ja, dat is ook nog wel even grappig om te vertellen. Het bed waar mijn vrouw weeën lag te hebben. Okay. Heb ik nog een foto. Daar stond mijn schrijfmachine. Ik denk dat ik een paar dingen door elkaar haal. Maar kort voor de geboorte van mijn zoon. Mijn vrouw is al zwanger zijn geweest. Heb ik nog eens een keer een artikel geschreven. En geschreven in klad op een typemachine. Maar als het in klad was geschreven, dan ging ik er van alles nog in veranderen en zo. Dat was versie 1. En daarna moest ik alles nog een keer overtypen.
Ja.
En toen heb ik op een keer gedacht van dit nooit meer. Ik ga nu digitaal tekst verwerken. En ik denk dat juist het eerste artikel dat ik op de computer schreef, dat gebeurde op het aan het voeteneind van het bed waar mijn vrouw weeën lag te hebben.
Welk jaar spreken we nu? Want
we hebben het dan dus over 1987, dat was jouw vraag. 1987 ben ik begonnen tekst te verwerken op een MSX-computer met een tekstverwerker die meer dan 5 minuten nodig had om te laden vanaf cassette.
Ja.
En dat ook trouwens in ongeveer 2 van de 3 gevallen niet tot een goed einde wist te brengen. Dus meestal duurde het een kwartier voor ik mijn tekstverwerker geladen had.
Ja, ik kan me herinneren dat ik mijn eerste computer kreeg in 88. Was het 88 of 70? Ik werd toen gesponsord door, voor mij was het Commodore.
Ja.
En toen word je naar een industrieterrein in Amsterdam geloodst. En dan krijg je die computer.
Hier heb jij een Commodore 64.
Je hebt je Commodore 64. Dus ik naar huis. Ik de stekker erin. Ja, ik was wel gelijk gefascineerd.
Ja.
Ik wist niet precies wat ik ermee moest doen. En het was allemaal te ingewikkeld.
Nee, maar er was wel heel veel software voor.
Ik was heel erg met schaatsen bezig. Maar ik ben wel mooi dat je dus gesponsord werd. En dat je dus snel met die computer.
Ja, ik moest het allemaal zelf betalen, Ben.
Ja,
ja.
Maar goed. Oké. Okay.
Ja. Nou ja, goed. En ik had vrij snel door dat het. Mijn teksten sloeg ik dus ook op cassette. Er was geen andere manier voor mij op dat moment. Of ik had een super dure disk drive moeten kopen. Daar had ik het geld niet voor. Of ik had het er niet
maar
voor
ik had over. Een floppy disk hoor.
Van, ja, nee, die, vijf... maar goed, jij krijgt de zaak cadeau.
Ja, oké, ik had maar gewoon 3, wat was het, 5¼ inch en...
5¼ inch, 3,5 inch.
3,5 inch, ja. Dus bij, ja. Zaten er 2 in, waardoor je...
Ook kon allebei.
Je kon allebei.
Ook dacht je, luxe paarse ben jij, zeg. Nee, mag nog een toe. Ja, nee hoor, dat was voor mij allemaal niet weggelegd. Maar ik had er vrij snel genoeg van, ik denk binnen 2 jaar of zo, dat ik overging tot het kopen van een Atari... 1040 ST.
Atari maakte toen computers.
Dat was de poor man's Mac. Want ik had in mijn werk voor de NOS-televisie op dat moment had ik wel kennis gemaakt met de Mac, maar die was voor mij dus ook weer veel te duur.
Ja.
En toen had ik een collega en die had een Atari 1040 ST gekocht. En toen zag ik meteen, oké, wat ik daarmee kan. En de prijs, dat is mijn computer. En die heb ik toen gekocht en die heb ik echt best wel lang in de vaart weten te houden. Tot en met dat ik ook, toen ik al lang een andere had, dat ik deze heb bewaard. En die heeft op een gegeven moment ook nog gestaan in het computermuseum dat ik erop nahield.
Ja, heb jij een...
Ik heb op een gegeven moment een computermuseum. Ik had meer dan 100 stukken op een gegeven moment.
Ja.
Tot en met een heel systeem. Van het merk weet ik niet meer. Maar met zelfs een 8-inch disk drives.
Even een vraag tussendoor. Want hoe heb jij alle data op je harde schijven bewaard van hele oude computers? Ik heb ze eruit gehaald, mijn oude computers. En dan denk ik, nou, heb ik de harde schijf nog. Maar ja, hoe ga ik ooit die data eraf halen? Geen idee. Weet je, het is natuurlijk, ja, het is gewoon 30 jaar oud.
Herbert is goed in archiveren.
Maar hoe heb je dat gedaan?
Nou, ik zal je vertellen, die teksten die ik ooit op cassette heb opgeslagen, die zijn verloren gegaan. Wat ik nog wel heb, alles wat ik op die Atari 1040 ST heb geschreven, dat ging op 3,5 inch, hè, want dat ding had een 3,5 inch disk drive. Ik geloof niet dat ik daar ooit een harde schijf bij heb gehad. Maar al die diskettes, die heb ik later in een PC weten te laden en naar een harde schijf weten te krijgen. Dus ik heb nu nog, ik denk zelfs op deze laptop die ik hier heb, heb ik de teksten staan die ooit op die 1040 ST zijn geschreven. Daar zitten wat valse karakters in, want het kopiëren van 1040 ST formaat naar tekstfiles op een PC, daar gebeuren wat rare dingen bij.
Ja, dus
die zijn niet zomaar te gebruiken, maar in essentie heb ik ze wel.
Ja, dus wat had ik had moeten doen? Ik heb dus die harde schijf, want toen kreeg ik die computer niet meer goed aan. Ik had dus eerder alles moeten overpompen naar een externe harde schijf die nog toegankelijk was.
Ja.
Ja, stommig. Mijn hele geschiedenis weg.
Was je op dit punt al overtuigd van de computer?
Ja, zeker. Leuke vraag. Wanneer was je? Oh, maar was dat in 76 al? Dacht je toch al een dom ding?
Toen was hij.
Nee, maar ja, je kan wel al visie. Ik vind het niet leuk, maar dit gaat wel iets worden.
Ja. Nou, ik denk wel dat de ruimschoots voordat ik er zelf een kocht, hè, die MSX-computer, dat ik doorkreeg dat ik voor de bijl zou gaan. Maar ik heb dat zo lang mogelijk uitgesteld, omdat het voor mij een hele uitgave was. En omdat ik een hekel had aan die dingen. Maar past dat geval dat ik beschreef, dat ik voor de zoveelste keer een artikel had geschreven van 2000 woorden voor intermediair. En dat ik dat nadat ik de kladversie had bewerkt tot iets waarvan ik dacht dat is wel ongeveer definitief, dat ik het nog eens een keer helemaal moest overtypen, alle 2000 woorden. Dat is stom werk. Dus echt een dagdeel kost dat. En ik was freelancer.
Ja.
Toen dacht ik, dit gaat zo niet langer. Maar voordat dat zover was, wist ik wel dat moment gaat komen. Dat ik het leuk begon te vinden, dat was wel even iets anders. En dat gebeurde pas eigenlijk met die 1040 ST. En nog weer later, toen ik een echte PC had gekocht. Dat was voor mij toch wel de stap van, nou ga ik een echte PC kopen met een Windows. Ook al omdat ik Mac nog steeds te duur vond. Maar toen ik die PC had met Windows en dus terecht kwam in de wereld van wat op dat moment toch wel de standaard was in software. Toen dacht ik van, wacht even, dus nu kan ik dat ook. En nu kan ik dat ook. En dan kan ik spelletjes spelen die iedereen speelt. En dan kan ik Excel-bestanden maken en Word-bestanden maken. En ik had dat nog maar net. En toen verscheen internet. En toen was ik dus onmiddellijk helemaal verkocht. En toen zag ik dus iets wat eigenlijk nog maar heel pril was, zag ik de gigantische toekomstmogelijkheden. En toen werd ik internetjournalist.
En wanneer ging jij op internet?
Dat was 94 of 95.
Maar dan weet je niet meer precies.
Weet ik niet meer precies, nee. Ik heb mail nog ook op deze PC staan. Netjes. Mail uit 1995 nog.
Ja. Want toen had je natuurlijk Windows 5.
Dus ik heb nu 28 jaar mail.
We hadden voor 28 jaar mail.
Ja,
ik ben 29 jaar oud.
Mooi. Nee, we hadden vorige week natuurlijk over wat de uptake was van mobiel internet en van mobiel. Wanneer ging het echt groot worden? En nu is het natuurlijk interessant met internet. Weet je wel, ik zat erop in augustus, ik weet nog precies, augustus 95. Toen had je Windows 95. Toen was het echt voor de massa. Windows 95 was de KPN kwam.
Ja.
Weet je wel, dus
Trumpet Winsock.
Ja, een beetje Planet Internet. Dus nou, makkelijk. Weet je, toen geld erin. Maar jij was
2400 baud modems.
Ja, weet je, nee, ik had een 16, Nee, wat was het? Ik had echt die snelheid met dat piepen. Fantastisch.
Ja.
Maar dat was natuurlijk eer weer de gebruiksvriendelijkheid. Het nam onwijs toe. Het was makkelijk aansluiten. Maar jij zat dus nog... Zat jij ook in die hype toen... Want ik zat echt bij die hype. Bij mobiele telefoon zat ik ervoor. Maar bij internet zat ik echt gewoon... Toen iedereen ging, ging ik ook maar.
Ja.
Nou, en jij zat ervoor, volgens mij.
Ja, want nu jij dit zo zegt... moet ik je vertellen over mijn valse start.
Juist.
Op het internet.
Zie je dat? Daniel,
ik denk dat het is geweest in 1992 of zo. Ik was op dat moment bezig met radioprogramma's bij de VPRO. En ik had contact met een piepjonge student uit Amsterdam. Die heette Rob Gongrijp.
Ja,
ongelooflijk.
En die was hoofdredacteur van een zelf opgericht computerblaadje. Dat heette Hectic. Verscheen op papier. En ik heb een programma met hem gemaakt over phone freaking. Dus hij had een of ander doosje dat genereerde telefoontonen. En dan kon hij de idiootste dingen doen. Hij kon gratis het Witte Huis bellen. Heeft hij ook gedaan, waar ik bij was. En like to speak to George, please. En hij kon een telefooncentrale, een telefoniste bellen in Amerika... en een andere telefoniste bellen in Amerika... en die stiekem met elkaar verbinden... zodat ze allebei dachten dat ze gebeld werden... en er een ontzettende spraakverwarring ontstond. Echt heel leuk. Maar die nam mij op een gegeven moment mee naar een kamer... waar verder niemand was. Ik moet je even wat laten zien. En hij startte een of andere computer op. Dit is nieuw, dit is echt heel bijzonder. Dit heet internet. En ja, goed, toen liet hij me verschillende dingen van internet zien... En dat vond ik heel interessant. Ik dacht van daar moet ik meer van weten. En ik kwam erachter dat hij die internetverbinding had, dankzij het feit dat hij nog iemand had die kende bij de universiteit. Hij was eigenlijk gestopt met zijn studie. Of afgestudeerd, ik weet niet meer precies wat. En toen dacht ik, die truc kan ik ook uithalen. Hij zat in Amsterdam, ik zat in Utrecht. En ik had wel contacten bij de voorlichtingafdeling van de Utrechtse universiteit. Dus daar heb ik contact mee opgenomen. En verdomd, het lukte me. Om via die universiteit een internetverbinding te krijgen. Zodat ik e-mail had. Maar het rare was, ik deelde die verbinding op een of andere manier met iemand anders.
Je moest inbellen?
Ik moest inbellen met inderdaad zo'n 2400 baud modem. Krankzinnig langzaam. En dan kwam ik terecht in iets dat heette de V-editor. Dus dat was allemaal op Unix gebaseerd, als ik me niet vergis. En dat was ontzettend ingewikkeld. Ik heb nooit helemaal begrepen hoe dat werkte. En doordat ik die verbinding deelde met iemand anders... wilde die e-mail ook niet goed vlotten. Ik kon wel dingen versturen, maar wat terugkwam... dat kwam waarschijnlijk bij die ander terecht of zo. Het was iets heel raars. En op een gegeven moment heb ik besloten van... ja, sorry, maar dit heeft geen zin voor mij. Dit werkt niet.
En kon je toen alleen maar via een universiteit krijgen in 92?
Op dat moment wel. Op dat moment wel, want op Gongrijp had zijn Access for All nog niet opgericht... En de club waar ik uiteindelijk mijn internetverbinding kreeg... in 1994 of 1995, heette Nowhere. Met K-N-O-W-A-R-E.
Oh ja.
Dat is een leuke woordspeling op zichzelf.
Ja.
En dat was een soort Access for All kopie... maar dan in Utrecht gebaseerd. En daar had ik op een gegeven moment mijn eerste internetverbinding. Daar betaalde je een maandelijks abonnement... en ook nog een bedrag per uur.
Nee, bel me nu er gewoon. Want je belde in, dus je telefoonlijn...
Dat betaalde je ook nog. Maar ik betaalde bij Nowhere een maandabonnement van €5. €5 was het toen nog. En per uur dat je verbonden was, €5.
En
de telefoon kostte.
En de telefoon kostte nog. Zo.
Ja. En, maar goed, het werkte wel. En ik vond dat fantastisch. En dan kon je de raarste dingen opeens. En ik had mijn eigen e-mailadres. Maar dat was echt al een paar jaar later. En... intussen was er bijvoorbeeld een boek verschenen van, hoe heette dat meisje ook weer? Judith Hertz of iets dergelijks. In elk geval een of andere Amerikaanse jonge dame die het wel was gelukt om een werkende internetverbinding te krijgen op een of andere manier in Amerika. Voordat er publieksproviders bestonden, voordat AOL bestond bijvoorbeeld. En die, J.C. Hertz was het, J.C. Hertz, H-E-R-Z. En die schreef een boek dat heel veel verkocht is toen. En toen dacht ik, verdomd, als het bij mij iets anders was gelopen... had ik dat boek kunnen schrijven.
Ja?
Ja, natuurlijk. Alleen, ik kwam niet ver genoeg door technische onvolkomenheden die er toen nog waren.
Ja, ik heb hem hier, Surfing on the Internet van J.C. Hertz.
Welk jaar?
95, 15 januari 95.
Maar dat is hartstikke laat.
Nou, dat vind ik niet eigenlijk.
Nee, dat vind ik wel. Want
op het moment dat ik dus eindelijk mijn Nowhere abonnementje had en begon na mijn valse start.
Ja, maar
zij had toen al 1 of 2 jaar ervaring opdoen in nieuwsgroepen achter de rug.
Ja, precies. Ja, oké. Okay. Maar dat boek kwam dus laat. Want toen, wat ik zei, ik was augustus 1995, had KPN al een commerciële met Planet. Een commerciële.
Maar goed, je moet een boek, hè? Je moet eerst ervaring opdoen en je moet het schrijven. Ja. Dus ja, okay. Moet sowieso 1 à 2 jaar moet je daarvoor rekenen.
Hoe zag het internet er toen uit?
Nou ja, kaal en vormeloos. Want het was, kijk, Netscape en het World Wide Web, dat bestond technisch al sinds, ik geloof, 1992, dat Tim Berners-Lee dat heeft ontworpen. Maar het enige wat echt een beetje werkte inhoudelijk, dat was Gopher. En daar moest je dus Gopher software voor installeren. En dat werkte met rare menu'tjes die toch ook niet helemaal begrijpelijk waren. Zoekmachines bestonden sowieso niet. Ik heb in die tijd, dat was 95, 96, heb ik nog een boek gehad. Dat was zo dik. En daar stonden alle websites in.
Ja, dat mag ik herinneren. Ja, kan ik me ook herinneren. Ja,
dat stond gewoon bij mij op de plank. Ja. En als ik dacht van, kom, ik ga weer eens onderzoek doen. Ik ga weer eens een website bekijken. Dan plaatste ik in dat boek. Ja. Dat zou leuk zijn.
Maar waren alle websites in Nederland?
Nee, alle websites ter wereld.
Ter wereld.
En dat boek was natuurlijk verouderd zodra het verscheen. Ja, zo was het ook wel weer. Maar er is dus een tijd geweest dat iemand er brood in zag om een boek te maken waar alle websites in stonden. Dat idee alleen al.
Ja, maar even het idee, refereren naar de uitzending van vorige week. In Japan had je dus ook gewoon bladen waar allemaal mobiele websites in stonden met een QR-code 2005. En dan kon je dus de naar QR-code. Die mobiele website. Ja, de QR-code in 2005.
Ja, kijk,
en dan kon
je daar naartoe.
Ja. Dat was ook raar dat het bij ons zo laat is. Nou, mede natuurlijk door corona is het nu een beetje populair. Maar dus ook dus inderdaad gewoon een overzicht van wat er is. Maar waarom ik het ook vraag, want dus ik augustus 95, toen had je dus Planet, toen had je gewoon een portal, een walled garden, makkelijk mensen weten wat ze kunnen verwachten.
Ja.
Die
walled garden heb ik me als journalist dus steeds vreselijk tegen verzet.
Ja, natuurlijk.
Dat rare Vodafone, dat begonnen met Vodafone Live.
Nee, maar
hebben ze de les van CompuServe niet geleerd, dacht ik toen, weet je wel.
Maar weet je, mensen bleven natuurlijk ook in die omgeving, in de Planet-omgeving. Heel veel mensen van de niet meer ervaren gebruikers. Ja. Dus daar moest ik aan denken. En zoeken inderdaad, dus Yahoo had al die linkjes. Dus je had een paar populaire sites. Dat was dan de beginportal, startpagina, waar je naartoe ging om uiteindelijk weer verder te gaan.
Ja. Ik heb bij de VPRO op een gegeven moment een nieuwsrubriek gemaakt. En die werd gepresenteerd door een computer. En er was een bedrijf in Utrecht, Voice Data Systems heette dat. En die had als een van de eerste de mogelijkheid om spraak te synthetiseren op basis van getypte tekst. Dus ik schreef een nieuwsbulletin en dat liet ik de computer voorlezen. En dat hebben ze me later verboden omdat het niet om aan te horen was. En ik ga ook nu vertellen dat het allereerste woord dat je gaat horen van deze computer in dat nieuwsbulletin is Japanners. Ben, let goed op.
Japanners die bijna dood zijn geweest, komen terug met andere ervaringen dan westerlingen die uit de dood zijn herrezen. Dat is naar voren gekomen uit een Japans onderzoek. Westerlingen die klinisch dood zijn geweest, komen meestal terug met verhalen over zweven boven hun eigen lichaam of over wandelingen in tunnels van licht. Maar 8 van de 17 Japanners bewogen zich tijdens het sterven over het water. Rivieren en vijvers waren goed vertegenwoordigd.
Briljant.
Wetenschappelijk nieuws.
Echt goed.
Voorgelezen door de computer.
Weet je waar ik aan moet denken nu ik dit hoor?
Ik heb geen idee.
Nou kijk, alles moet goed zijn. Dus door AI en de stemkloon is 100% Ben. En we kunnen het onderscheid niet meer zien. En alle deepfakes, we kunnen het onderscheid. Alles perfect. Eigenlijk, weet je, dit is niet perfect. Nee. Maar straks in de toekomst, er moet iets, weet je, een kunstenaar zegt altijd, de carves, de scarves maakt een kunstwerk mooi. Dus eigenlijk, als het fout gaat, als het misgaat, als het menselijk is, als je denkt van, oh jee, wat doe ik? Weet je, dit doet mij iets. Denk je, wat een aparte gek. Als het nu gewoon strak, een computer had het strak voorgelezen, denk je, ja, prima, strak, perfect.
Ja.
Dus we moeten juist die daar doet het me aan denken. Dat het niet perfect is.
Ja, dit was hard werken.
Maar ook in de manier waarop dat gemaakt werd, denk ik.
Nou ja, kijk, toen Voice Data Systems eenmaal deze software had, toen kon je gewoon de tekst invoeren en er kwam de audiofile eruit. Ja,
Maar wat
dat was
niet
moeilijk.
Dan?
Nou, voor hun was het hard werken om die software te maken natuurlijk. Voor mij was het hard werken omdat ik fysiek... Ik moest persoonlijk bij dat bedrijf langs met mijn schijfje, met de tekst. Tussen dat ik hem geschreven had en dat ik mijn programma moest maken. Gelukkig lag Utrecht op de route van Houten naar Hilversum. Vervolgens moest ik dat op een of andere manier in mijn programma verwerken.
Ja.
Dat was allemaal nog op band. Hè? Dus het was echt een hele andere productiegang dan hoe wij tegenwoordig programma's maken. Dit fragment, dat wordt zo direct in het programma gehangen. Dat is nu in het programma gehangen. Dat andere fragment, dat wordt er in gehangen op digitale wijze. Dat gaat allemaal heel makkelijk. Maar destijds was het echt een hele andere tak van sport.
Ja, tuurlijk. Moeten we dat andere fragment ook nog laten horen van Radio Online?
Ja, want daarmee wilde ik dus laten horen hoe wij in Radio Online journalistiek bedreven. Bedrijf X heeft een website. Nou, daar gaan we het dus over hebben.
Ja,
we gaan Bedrijf X vertellen waarom ze een website hebben.
Radio Online uit
1997.
Live hier bij de Techno.
Meer informatie op onze homepage www.tros.nl. In dit uur een nieuwe online nieuwsdienst van de Telegraaf. Het Hollands Huishouden, een site die al een poosje bestaat, kaapt de naam opzij.nl naar het gelijknamige vrouwenblad. Liefhebbers van lichtfietsen hebben een eigen site. We plukten weer muziek van internet en Francisco van Jola gaat ons bijpraten. Maar eerst gaan we boodschappen doen. De supermarktketen EDA onderzoekt de mogelijkheden van een supermarkt op internet. De eerste virtuele EDA is zelfs al geopend en wel al in Veenendaal.
Wat is jouw stem veranderd trouwens, even tussendoor?
Best wel, hè?
Verschrikkelijk veranderd.
Het klinkt ook een beetje mat, vind ik.
Ja, maar mag ik? Ik heb ook opmerking over dit fragment. Kijk, Herbert, wat je doet is heel erg... Hey, een nieuwe website. Wat we dus jarenlang...
Dat was toen nieuws.
Dat was nieuws. Ook met apps. Hey, een nieuw appie. Dit is het nieuws. Dus dat is wel leuk. Je begint dus gewoon wat. En daarna krijg je de analyses. Waarom hebben ze die website gemaakt? Wat betekent die website voor de samenleving? Hoe gaan mensen daarop reageren? Daar kwamen we dus niet aan toe.
Nee, daar kwamen we... In eerste instantie niet aan toe, maar er kwam natuurlijk een of twee jaar later kwam er een fase dat we tegen elkaar zeiden, ja, we gaan natuurlijk niet nog weer eens een keertje de EDA experimenteert met online supermarkt hebben we nu gehad. We gaan niet als Albert Heijn dat ook nog gaat doen, gaan we dat weer als nieuws brengen.
Ja, precies.
Dat is onzin. Net zo goed als op een gegeven moment we hier bij BNR, bij Digitaal, tegen elkaar zeiden, luister eens, als nu weer een organisatie zich bij ons meldt van wat we altijd al deden, doen we nu via een app. Sorry hoor, maar daar gaan wij geen item in digitaal meer over maken.
Ja.
Nee, maar oké, logisch.
Dat houdt ik weer op.
Ja, maar wat ik... Dus je had niet... En dus dat was het format van het onderwerp niet. Maar had je het er vaak over wat internet betekent voor de samenleving? Hoe de machtsstructuren gaan lopen? We hadden het net over Netscape versus Internet Explorer. Weet je, dat is een machtsstructuur die verandert. Hadden jullie daar over? In die tijd? Of was het meer van,
ja, ik denk wel. Daar heb ik niet direct zo'n concrete herinnering aan, moet ik eerlijk zeggen, hoor. Dat we op die tour gingen. Maar iets waar ik nou toevallig aan moet denken. We hebben het op een gegeven moment ook gehad over de eerste dating sites. En het natuurlijk over gehad hoe dat het liefdesleven van Nederlanders en trouwens mensen overal ter wereld zou gaan veranderen. Omdat je natuurlijk veel makkelijker met elkaar in contact kan komen met mensen. Veel verder in een veel grotere kring met elkaar in contact kan komen. Of juist kandidaten kon vinden die bij jezelf in de straat woonden, bij wijze van spreken. Dus dat soort veranderingen in het leefpatroon van mensen, ja, daar hebben we het wel degelijk over gehad.
Hey, en dan gaan we verder, want dan hadden we, weet je, al die start-up. Toen ging je de bubbel mee maken.
Ja.
En er zijn heel veel voorbeelden. De patch.com.
Dat je aandelen kocht en dat die vanzelf omhoog gingen. Dat gebeurde bij ons op de redactie ook.
Dit heb ik dus ook niet meegemaakt, maar ik vind het wel een fascinerende tijd.
Dat was fascinerend.
Hoe jij zat, ik bedoel, je was journalist, je zat er middenin, je maakte radio over internet. Ja. Hoe heb jij dat meegemaakt? Want je snapt wel...
Kraaiend van pret.
Ja, dus vanaf wat we net, het fragment wat we net lieten horen was 97. Nou, dan zit iedereen zich te verwonderen op websitejes die online komen. Dat gaat dan al richting dat Volgens mij hard door al toen. Dat gevoel van die bubbel, er gebeurt iets.
Toen was het echt al vol bezig.
Maar ook de totale onzin, hè? Want we hebben ons ook wel op het hoofd zitten krabben over pets.com.
Ja.
En over, want het gaat dan over de online supermarkt. Wij kwamen natuurlijk ook de berichten tegen van online winkels waar je een reep chocola kon bestellen. En die werd dan door iemand in een bestelwagentje werd bij jou thuis gebracht voor nul extra kosten.
De flitsbezorger.
Ja.
In 2020.
Precies. En daar hadden we hadden uitstekend door dat fout zou moeten gaan. En dat ging tot onze eigen verbazing eigenlijk pas fout in 2000 of 2001, ik weet niet meer precies.
2000. Ja. Okay. April, mei volgens mij.
Ik herinner me nog dat ik Vincent Everts, die toen ook al een redelijk bekende Nederlander was, dat ik die heb gemaild van CD Now is failliet. Dat was zo'n online cd-winkel. Hè? Die had ook een vrij dubieus businessmodel met heel veel gratis gedoe en heel veel niet in rekening brengen van verzendkosten. En die werd in leven gehouden met geld van investeerders. En het ondergaan van CD Now, dat was een van de eerste tekenen dat de zeepbel zou barsten. Maar ja, dat hebben wij wel zo'n beetje voorzien.
Dan kom even nog een stukje terug dan. Want ja, ook Amazon, weet je, begon toen in die bubbel. Ja. En nou ja, het model kennen we natuurlijk allemaal. En zeker, dat was best wel, dat lukte wel, boeken of cd's.
Uiteindelijk is gebleken dat het Amazon is gelukt. En dan moet ik eerlijk zeggen dat wij ook dachten van Amazon, dat kan natuurlijk helemaal niet goed gaan. Want die zijn voortdurend bezig om veel meer te investeren dan ze verdienen. Met continu oplopende schulden. Dat kunnen ze niet blijven doen. Waarom is het nou bij Amazon wel goed gegaan? Ja, die Jeff Bezos is net op tijd opgehouden met wat hij aan het doen was. Namelijk veel te veel investeren en veel te weinig geld verdienen. Dus die heeft op tijd de bakers verzet. En die heeft natuurlijk ook wat lang niet al elke webwinkel heeft gedaan. Die heeft ontzettend veel geïnvesteerd in dingen die geld gingen opleveren. Mm-hmm. Dus niet alleen maar de verzendkosten subsidiëren en een prijsverschil subsidiëren, maar dingen ontwikkelen. Want dingen als de user reviews heeft hij ze ongeveer uitgevonden. Dingen als mensen die hebben gekocht wat u gaat kopen, die kochten ook het volgende.
Ja.
Allemaal van dat soort dingen die de omzet vergroten, die heeft hij uitgevonden. En dat is de grootheid van Jeff Bezos.
Ja, maar toen had je zeker nog niet door dat model van hey, je hebt een onbeperkt aantal boeken. Dat is best wel handig. Als je onbeperkt aantal boeken hebt en dat kan je bestellen. En dan en je hoeft toen niet de same day delivery of the next day.
Dat was toen nog niet. Nee.
Dan kan je gewoon een week. In theorie is dat natuurlijk een prima model. Want je stuurt ook een brief, je stuurt een boek. En dat had ook met een cd gekund. Dus had je dat toen al door dat het in principe wel werkte? Kijk, die flitsbezorgers, dat weten we allemaal, dat slaat nergens op. Een chocoladereep of een Red Bull.
Ja.
Weet je, dat kan je...
Nee, maar dat het in principe kon werken, dat was zo duidelijk als dat. Dat je schaalvergroting kon krijgen. En dat je je klanten beter kon bedienen op allerlei manieren. Dat was zo duidelijk als wat. Maar dat je ze gratis verzenden, dat is trouwens nu ook nog steeds een issue. Hè, trouwens.
Ja, ja, ja.
En de onhoudbaarheid daarvan is ook wel duidelijk. Maar op een of andere manier raken we er nog niet vanaf. Gratis verzenden en alles online is goedkoper of gratis. Dat niet vol te houden was, hè, ook bij kranten bijvoorbeeld. Ja, dat was op dat moment wel duidelijk. Het was alleen niet duidelijk hoe je daarvan af zou komen. Mm-hmm. Want de eerste die dat aan de dijk zou zetten, ja, die had een concurrentienadeel.
Ja.
Dus, nou goed, en die, hoe noem je dat ook weer, vicieuze cirkel, die is doorbroken, maar in elke sector is dat op zijn eigen manier gegaan.
Ja.
Maar ik zei net, je zat er middenin en zeg maar begin 2000 of zo, barstte die bubbel. Hoe heb jij daar verslag van gedaan? Wat was toen de sfeer in de programma's die je maakte?
Heb je Nina Brink ooit geïnterviewd?
Ik heb Nina Brink zelf, ja, volgens mij wel.
Leuk,
en dat had ik ook wel graag. Kijk, World Online, heel grappig voorbeeld. Omdat World Online allerlei dingen deed die heel erg fout waren. Die hadden heb ik later gehoord, denk ik hoor, maar die hadden een helpdesk. Waar als de rijen te lang werden, dan trokken ze gewoon even de stekker eruit. En iedereen die in de rij stond, die had zijn verbinding verbroken en kon weer opnieuw beginnen. En dan zeiden ze, oké, we hebben weer een wachttijd van nul. Die hebben op een gegeven moment hadden ze, dat hebben we live in de uitzending gehad, maar dan met een woordvoerder, hadden ze een of andere inlog CD-ROM gemaakt. En als je die opstartte thuis, dan ging er iets mis. Ik weet niet meer precies wat. Maar ik weet wel dat wat er misging, dat het aantoonde dat het gewoon niet getest was. Want het ging altijd mis en bij iedereen. Dus kon ik live aan de woordvoerder vragen. Van, joh, dit bewijst gewoon dat jullie het niet getest hebben. Hoe kan dat nou? Dan had hij een van de slap verhaal. Waarmee die zich niet wist te redden. Maar dat hadden we dus. En Nina Brink zullen we gehad hebben. Maar ik weet niet precies bij welke kwestie precies. Omdat zij natuurlijk niet altijd beschikbaar was.
Ja.
Maar ik heb er wel gesproken.
Ja.
Maar World Online, ja, de aandelenverkoop van World Online, daar hebben we natuurlijk bovenop gezeten. En dat was een catastrofe. En we hebben nog lang nadien hebben we het gehad over, hoe heet het ook weer, die club die hun gekocht heeft.
New Academy, toch?
Nee.
Het was van
Tiscali.
Ja. Tiscali, natuurlijk World Online. Ja.
We landen bij Tiscali. Dus de smeulende resten van World Online hebben we nog lang kunnen volgen.
Ja. Ja.
In de bedrijven die de boedel hebben opgekocht.
Maar wat was toen de teneur in jouw programma's? Was het, merkte je toen echt? Want ik kan me voorstellen.
Nou, er zal wel een zeker triomfalisme in hebben gezeten. Van,
ja, maar okay, nee. Was dat het? Want ik ben wel grappig.
China
wel. Ik zie dat dan voor me als. Ik bedoel, jij bent in 2018 de CryptoCast begonnen. Ja. Dat was toen ook, zeg maar, midden in, dat noemen we dan een bear market. Dus alles ging bergafwaarts vanaf 2018. En dat werd allemaal nog veel erger en erger en erger. Daar heerste, zeg maar, op het dieptepunt heerste dan een sfeer. En misschien was het in de CryptoCast dan niet zo, maar dat het wel eens voorbij zou kunnen zijn. En jij maakte in 2000 een internetprogramma.
Ja.
Was er toen niet, heerste toen niet helemaal niet de teneur van, het is nu voorbij?
Nou ja, in ieder geval, kijk, vanaf 2000 maakte ik Radio Online niet meer.
Oké. Okay.
Ik ben toen naar Teliac overgestapt. Maar ik kan in dit geval wel aantonen dat ik hoe ik heb gereageerd. Want vanaf 2000, toen die internetzeep al was gebarsten, toen ontstond inderdaad een sfeer van ja, dat internet is niks. En het wordt niks. Je kon ook eigenlijk altijd wel weten dat het niks zou worden. En toen heb ik me daartegen verzet. Ik heb toen in NRC namelijk een opiniestuk geschreven, waarin ik op een rij heb gezet wat dat World Wide Web intussen had opgeleverd. En dat was dan niet zozeer goed functionerende internetbedrijven, want daar had ik ook wel scepties over en steeds gehad. Maar dat was dat mensen hun eigen website konden bouwen. En dat mensen konden e-mailen met iedereen ter wereld en allemaal van dat soort verworvenheden. Die heb ik toen op een rijtje gezet. Dus ook al ligt die commercie op internet nou op zijn gat, we zullen wel zien wat daarvan komt, maar gewone mensen hebben er echt een wapen bij waarmee ze informatie kunnen verzamelen, zich kunnen uiten, met elkaar kunnen communiceren en dat soort dingen. Dat vond ik op dat moment de verworvenheden van internet. En die waren er nog steeds.
Ik zie wel parallellen.
Met de crypto bedoel je?
Ja, dat vind ik heel groot. Nou, omdat er ook, daar hebben we ook al een paar keer, ik zeg we, gewoon de crypto-wereld heeft een paar keer meegemaakt dat je inderdaad vreselijk teleurgesteld raakt in de bedrijven die op de infrastructuur aan het bouwen zijn. En jij zit nee te schudden.
Totaal anders.
Ja, oké, ja, dat vind ik dan fascinerend.
Nee, maar leg eens uit.
En de technologie, de Bitcoin en dan in ook zekere mate Ethereum en alles wat daarna komt, stablecoins, et cetera. Dat die er is, dat is een bepaalde techniek die kunnen we gebruiken. Die gaat niet meer weg. Maar dan de bedrijven zoals een FTX.
Ja.
Dat je daar net als je Pets.com of World Online, dat je daar de bedrijven die dus op die infrastructuur hebben gebouwd, het commercieel hebben gemaakt, dat...
Al die oplichters die hun kaartenhuizen hebben gebouwd, Celsius en Voyager en Genesis, FTX inderdaad, Terra Luna, 3AC, noem ze allemaal maar op. Binance eventueel nog in het rijtje zetten, maar dat hoeft niet. Die zijn kapot, maar wij gewone mensen, wij kunnen gewoon onze Bitcoin kopen en vasthouden. En eventueel elkaar betalen als we daar zin in hebben. Dat hoeft niet eens. Maar dus die mogelijkheid hebben wij gewoon. Het pakt niemand ons af. Wat voor bedrijven er ook failliet gaan.
Ja.
Nee, dus dat snap ik.
Dat snap ik ook. Eén klein tegen. Ja. Kijk, internet in 2000. Weet je, de potentie dat het echt de hele wereld zou veranderen. En echt op zijn grondvesten. En dat alles anders zou worden.
Bedoel je nou internet of crypto?
Ja, internet.
Internet, ja.
Was wel iets de belofte en de structuren wat er echt anders zou worden, is wel van een grotere schaal dan crypto.
Ja, nee, ik denk ook niet dat dat
precies
zo. Nee,
dus wij hadden al,
hoewel we nog niet weten waar crypto eindigt, hè. Dus
misschien wordt
pas op. Maar
de impact nog veel groter dan
Famous Last Words
ooit zou hebben
van Ben. Ja.
Maar hadden we toen al echt door van, hey, dit is wel fundamenteel, gaat gewoon alles veranderen. Je had alleen boeven. En die boeven, die haakten af. En ook domme modellen. Ja. Maar toen was het echt modellen, hoe meer geld je erin gooit in die put, hoe beter. Dat
ja, geld verbranden. Ja.
Dat je moest geld verbranden.
Hoe meer geld je verbrandde, hoe trotser je kon zijn en hoe beter ja. je eigenlijk bezig was.
Dat is
was.
Gewoon een klassieke, ja. klassiek zeepbel verhaal, toch?
Ja,
ja dat ja. is waar.
Van maar... die bedrijven die geen omzet hadden, maar wel miljoenen uitgaven ja, aan maar... kantoormeubilair.
Kantoormeubilair en dan direct die, al die...
auto's en helikopters en Joost nog
wel. Ja, zo'n 6-9-11'tjes in Hilversum zou ik dan staan een dag later bij ook weer zo'n bedrijf. Ja. Ik dacht van...
En bedrijfspresentaties met vuurwerk en Joost nog wel en Booth Babes en weet ik veel.
Ja, en je zegt van dat is een klassieke weet je, bubbel die wordt opgeblazen. Dat klopt, maar weet je, de bubbel... Kijk, het is wel op een andere manier, want dit is echt onzin. En als je een bubbel opblaast, bijvoorbeeld nu, dan zeg je van ik moet eerst heel veel gebruikers en dan komt het businessmodel. Maar dan heb je tenminste nog de KPI, ik moet nieuwe gebruikers. Ze moeten gebruiken. En ze hadden niet eens, dat was allemaal niet belangrijk.
Nou, nee, dat ben ik niet met je eens. Die internetbedrijven die uiteindelijk faalden, die waren wel bezig met gebruikers werven hoor. Maar dat deden ze op een domme manier die veel te veel geld kostte per klant.
Ja, precies. Hè?
Ik heb ook nog eens uitgerekend toen Casema werd gekocht bijvoorbeeld. Door wie kocht Casema ook weer? Ik weet niet eens meer.
Rotterkabel? Dat zat in die hoek.
Kunnen, maar toen heb ik nog eens op de achterkant van een envelop uitgerekend wat er werd betaald per gebruiker van Casema.
Ja.
Nou, dat was een bedrag... waarvan ik toen wel geschreven zal hebben... dat kunnen ze nooit of te nimmer terugverdienen. En ik weet ook helemaal niet of ze het ooit hebben terugverdiend. Dat was echt duizenden guldens toen
ja.
per klant. Terwijl ze 30 gulden per maand betaalden of zo. Dus reken maar uit.
Nou ja, dat is natuurlijk, dan ga je ervan uit in die business case. Want
dat ze veel meer gaan betalen in de toekomst.
Ja, en lang klant blijven. Want zeg, mensen gaan niet weg bij zo'n kabelboer.
Nou, dat is een stuk makkelijker geworden. Hm? Dat is een stuk makkelijker ja, geworden om weg te gaan bij een kabelboer.
Maar het is heel vaak zijn die inderdaad, die klanten zijn meer dan 1000 euro waard. Zo'n 1200 heb ik dat uit mijn hoofd.
Voor mij was het begonnen met een 2 in mijn
ja,
geval.
Toen, dus ja, toen, want er was te veel betaald. Nu hebben ze vaak zo'n 1200 en denken ze inderdaad, je blijft 3 jaar en je betaalt 30 euro. En dan halen we dat eruit.
Ja. Dus er zijn heel veel domme dingen gebeurd.
Maar het is ook mooi dat er domme dingen gebeuren.
Ja, en ik moet ook eerlijk zeggen, ik heb sommige dingen heb ik op tijd gezien dat ze dom waren. En andere dingen heb ik dom gevonden terwijl ze...
Ja, vertel eens iets.
Nou ja, ik ben bijvoorbeeld heel lang sceptisch geweest over bloggen. Dat was iets wat op een gegeven moment opkwam. Met bloggen kon je dagelijks je website updaten. Dat was hoe ik dat vertaalde.
Was dat in de tijd dat het web 2.0 heette? Die soort van die rage dat... Ja. We hebben nu web 3, daar doen we allemaal heel spannend over. Dat is eigenlijk een soort crypto-component. Ook zelf je geld verdienen, het verdienmodel van de gebruiker. Web 2 was dan... Bloggen.
Ja, Web 2.0 was inderdaad de websites die voortdurend konden veranderen.
Ja.
Dat was dat. En ik vond dat oude wijn in nieuwe zakken. Want ja, dat je een website kon veranderen, dat wist ik wel. Dat was een technische ingreep. Ik kon ook zonder bloggen kon ik elke dag mijn website veranderen. Helemaal niet moeilijk. Daar gebruikte je FTP voor. Weet je wel. Dus waar hebben jullie het over, jongens? En wat ik dus niet zag, was dat het voor... mensen zonder mijn technische vaardigheden op dat gebied ook makkelijk maakten. Ja. En dat het dus echt wel een fundamentele verandering was. Dus dat heb ik later alsnog doorgekregen. En ik ben ook over sociale media bijvoorbeeld heel lang heel sceptisch geweest.
Nog, hè?
Dat ik dacht, ik ben nog wel sceptisch over sociale media, maar ik ben wel een heel actief twitteraar bijvoorbeeld. Dus ik snap heus wel intussen de invloed die dat heeft, zowel positief als negatief. Maar dat heeft dus even geduurd voor ik dat in de gaten kreeg. Omdat ik dat ook weer van een technische invalshoek bekeek. Ik dacht, ja, nou, waar ben je eigenlijk mee bezig? Oké, elke keer kun je iets op zo'n website zetten. Naar Facebook uploaden.
Ja.
Ja, ik snap wel dat kan. Maar wat is het bijzondere daarvan? Nou?
En vorige week hebben we het over mobiel internet gehad. Dat was Ben zijn stokpaardje. Zag je daar dan ook gelijk de toekomstvisie in die Ben had? Ben heeft telefoontjes voor de camera gehouden vorige week. Die ja, het ziet er niet uit. En je kan je niet voorstellen, dat je daar NOS-journaal op gaat kijken. Of ANP gaat lezen of zo. Dat kan ik me niet voorstellen. Maar zag jij daar ook gelijk al met die internetachtergrond al
Jawel,
een revolutie in?
Ja, want ik heb ook steeds gedacht van waar blijft het nou? En dat was wel heel interessant. Er was een soort verschil van mening dat ik dan had met de bedrijven waar Ben voor werkte. Vodafone dan, ja. Jij zat voor Vodafone en KPN. Er werd voortdurend van alles aangedragen. iMode hebben we het vorige week over gehad en Vodafone Live. En ik zag vooral wat het nog niet was. ik wist wat er wel zou komen. Dat er echt wel een keer mobiele video zou komen en zo. En daar heb ik, als het dan eenmaal kwam, dan heb ik dat wel gedaan in het programma dat ik toen had, de voorloper van BNR Digitaal, de Elektronische Eeuw. Ja. Heb ik, ik denk in 2008 of zo, heb ik voor het eerst al op video uitgezonden. Met Ustream heette dat, geloof ik. Ja. Via een of andere website ging dat. Het woord app kenden we toen nog helemaal niet. Dus ik was voortdurend bezig het uitleggen wat er mis was, wat er schortte. Terwijl jij me vertelde wat er zo mooi aan was.
Ja.
Was ik bezig mijn luisteraars uit te leggen wat het nog niet was. En wat ik vond dat het moest worden voordat je werkelijk... Maar in 2000 en zelfs die eind jaren 90 wilde ik eigenlijk al mobiele e-mail. En ik was ontzettend blij met BlackBerry, die eindelijk e-mail en sms met elkaar integreert en duidelijk maakte dat er eigenlijk helemaal geen verschil tussen was. Het was gewoon één berichtenstroom. Mm-hmm. Dat vond ik leuk. Maar vervolgens was ik chagrijnig op BlackBerry, omdat ze altijd maar het web bleven ontkennen en het vertikten om een browser op hun BlackBerry's neer te zetten.
Hey Herbert, van ponskaarten, computer, search, maar ook dan bloggen, social media. Kijk, de rode draad is natuurlijk mobiel internet. Is dat het steeds gebruiksvriendelijker, steeds makkelijker wordt, steeds toegankelijker. En zie jij daar een... zijn we daar? Hoeveel kunnen we daar nog in verbeteren? Hoe gebruiksvriendelijk wordt het nog? En dat is natuurlijk heel erg met AI te maken. Hè? Want ze zeggen, we krijgen een assistent. Ja. Dat nu hebben we nog een interface. Ik moet iets intikken. Maar straks zegt AI van wat er gebeurt. Is dat dan wat we krijgen?
Ik vind bijna dat het te makkelijk is geworden. Weet je waarom? Het is eigenlijk al wel weer een paar jaar geleden, denk ik, dat ik doorkreeg dat allerlei mensen dingen konden zeggen als... Nee, internet, dat heb ik niet. Ja, Facebook, dat heb ik.
Mm-hmm.
En dat zeg
India
je...
India nog steeds, hoor.
Wat zeg je?
In India is dat nog steeds
zo. Ja, dat hoorde ik ook uit Indonesië en zo. Ja, maar er zijn ongetwijfeld in Nederland ook mensen die dat zeggen. En het jammere daarvan vind ik... die mensen hebben dus niet door dat internet een voorwaarde is voor Facebook. En dat Facebook eigenlijk maar iets is wat bovenop het internet is gebouwd. Ja. En dat als je jezelf beperkt tot Facebook, dat je jezelf dan tekort doet. En ik zou het liefste willen dat mensen begrijpen dat dat zo is. En dat ze meer gebruiken dan alleen maar Facebook. Want als je alleen maar Facebook gebruikt, tegenwoordig is het dan TikTok. En er zal vast wel weer een opvolger komen die net zo verwerpelijk en pover is als TikTok nu is. Het is beter als je die andere aspecten van het internet ook weet te beheersen en te gebruiken. Want dan ben je beter gewapend tegen de commercie die anders jou in zijn greep heeft.
En waar zie jij initiatieven ontstaan dat juist dat makkelijke minder wordt? Dat er juist meer frictie komt?
Ja, alsof dat een verdienste is natuurlijk. Maar inderdaad. Kijk, als Tim Berners-Lee, hoe heet het ook weer? Net hadden we het er nog over. Solid ontwerpt als een standaard die mensen in staat stelt om hun eigen data te beheren. Dan vind ik dat heel mooi. Het is, en natuurlijk ook Margreet Stikker hier in Nederland en Geert-Jan Bogaerts die we hier
Public Spaces.
Dat zijn allemaal mooie initiatieven die ook een beetje altijd tot mislukken gedoemd zijn. Hè? Want ze maken het juist ietsje ingewikkelder voor mensen en die hebben daar dus helemaal geen zin in.
Aandoenlijke initiatieven.
Ja, en die wij vanuit de technoloog ontzettend moeten helpen en aan het woord moeten laten, zodat toch zoveel mogelijk mensen daar met interesse naar kijken en het hopelijk gaan gebruiken. Maar dat gaat nooit de massa vangen, omdat die massa toch kiest voor het gemak. En dat wordt geboden door hele grote Amerikaanse internetbedrijven die het allemaal vreselijk makkelijk maken en daar vervolgens zelf van profiteren.
Ja.
En dan krijg je wat Cory Doctorow noemt de enshittification, weet je wel. Die term is hier wel vaker gevallen. Dan krijg je dat die grote internetbedrijven die behagen eerst het grote publiek.
Mm-hmm.
Als ze het grote publiek hebben, dan stellen ze commerciële klanten van hun in staat om het grote publiek het naar de zin te maken. En als ze die commerciële klanten hebben, dan gaan ze zelf van die commerciële klanten profiteren. En allemaal ten koste van het gebruiksgemak en het nut voor de gebruiker. Zodat het een shitty experience wordt voor ons allemaal.
Ja, maar juist hebben we het van het woord steeds makkelijker voor de gebruiker. Het is meer een beperkte experience, zei.
Ja, een hele makkelijke experience die je lang niet biedt wat het had kunnen zijn.
Ja.
Ik heb nog een vraag.
Oké.
Ik ken jou een beetje, Herbert. Ik weet een klein beetje hoe jij in elkaar zit. Heeft het internet en de computer de verwachtingen die je had, bijvoorbeeld in, weet ik veel, 1985 of
1970?
Maar
het internet hebben we het over.
1985 of 1995 met het internet uiteindelijk. Heeft dat je verwachtingen waargemaakt? Ik bedoel, we zitten nu zeg maar eind 2023. Als je terugkijkt op die tijd, weet je nog hoe je dacht over de periode waar we nu in zitten? Zeg, voor 40, 50 jaar, waar kan dit heen leiden? Heeft dat je verwachtingen waargemaakt?
Voor een deel wel, denk ik, ja. En dat is omdat ik durf te zeggen dat ik altijd sceptisch ben geweest. Want diezelfde Marleen Sticker was toen heel optimistisch en had het over het voeden van het publiek met ruwe informatie, weet je wel. Alle kamerhandelingen zouden openbaar worden. Zij is ook geworden, heeft ze gelijk in gehad. En allerlei andere bronnenmateriaal zou bekend worden. Journalisten zouden hun bronnenmateriaal kunnen publiceren bij de artikelen die ze schrijven. Dat doen ze ook. Dat soort dingen betoogde Francisco van Jolen volgens mij ook in die tijd. En je zou de president van de Verenigde Staten zou je kunnen mailen. Dat kun je ook, president@whitehouse.gov. Stuur maar een mailtje. Hij gaat het niet lezen, maar je kunt het sturen. En ik heb tegen dat soort dingen steeds ingebracht van, ja, je kunt dat mailtje wel sturen, maar dacht je dat die het gaat lezen? En je kunt die bronnen wel publiceren, maar dacht je dat jouw lezers die allemaal gaan checken? En je kunt die kamerhandeling wel publiceren, maar dat is echt niet te vreten, hoor. Dus gelukkig heeft het allemaal wel een functie, want er zijn gelukkig mensen die dat wel tot zich nemen, maar het publiek is dat totaal niet in. Dus ik ben altijd veel cynischer geweest en ik heb de gemakzucht van het publiek volgens mij wel een beetje voorzien. Sociale media niet, maar het beeld dat ik had van jongens, jullie kunnen wel een ideale wereld voorspellen, hè, dat internet ons zal brengen in een wereld waar het onderwijs geholpen wordt met internet en de democratie wordt geholpen met internet en allerlei andere mooie dingen gaan gebeuren. Ja, ik heb wel een beetje voorzien dat het tegenovergestelde zou gebeuren. En ja, helaas is dat bewaarheid geworden.
Ja, oké. Okay. Hey,
nou, je wil waarschijnlijk een positiever afronding.
Ja, ik wil even.
Nee, moet u even iets gaan verzinnen?
Dat klopt gewoon helemaal niet.
Desinformatie.
Het is en-en. Ja, maar het is en-en.
Ja, dat weet ik niet, Ben.
Jawel. Het heeft en, want dat zei Herbert net ook. Je kan en de president. Je kan alles van de Tweede Kamer kan je nu alles terugkijken. Vind je hartstikke mooi. Je kan de hele familie, kan je in de hele wereld, kan je heel makkelijk bellen. Het heeft ons verschrikkelijk veel gebracht.
Hey, dat ben ik met je eens. En je kan ook, als jij iets wil opzoeken, dan zoek je dat
daarom,
op Wikipedia op.
Heerlijk.
Ik heb nu 25 tapjes Wikipedia open over Atari's en Commodore's en weet ik veel wat.
Ja, ja.
Dat is briljant. Alleen als we het over de hele schaal bekijken, dan is het internet natuurlijk niet netto negatief. Maar het is wel, als je zegt, hebben we de democratie geholpen ermee? Of gaan we allemaal leren
moet
en
je
de
ook
ruwe
niet
informatie
moet je ook niet verwachten, jongens.
Kijk nou naar het nieuws van de laatste tijd. We hebben een jeugd die niet meer kan lezen en schrijven.
Ja, schandalig.
Ja, dus dat.
We hebben
een groot publiek dat geen fascist van een socialist kan onderscheiden.
Ja, komt dat door internet?
De internet speelt daar een behoorlijke rol in.
Heeft een rol, maar goed.
Ja, er worden geen boeken meer gelezen. Ik luister naar straatinterviews die in het journaal. De domheid spat er werkelijk vanaf. Mensen kunnen geen betoog meer houden, kunnen geen redenering meer afmaken, kunnen goede argumenten niet van slechte argumenten onderscheiden. En dat is misschien niet speciaal internet, want kijk je naar Duitse straatinterviews, Engelse straatinterviews, zijn mensen een stuk intelligenter. Ik zweer je dat het waar is. Dus het heeft ook een beetje met Nederland te maken. Maar het internet heeft daar een hele slechte invloed in. Ja, dat vind ik wel.
Ja, dit vind ik echt een topafsluiting.
Keiharde conclusie.
Nee, mensen, het is begin 2024. Streng zijn. En mensen blijven hier gewoon een heel jaar over nadenken.
Ja.
Dat hoop ik wel, maar ik heb mijn twijfels, Ben.
Dat denk ik ook, ja.
Nasdaq gaat onmiddellijk weer 70% naar beneden.
Ja, precies, ja.
Mensen gaan gewoon na deze uitzending weer naar TikTok. Ja. Ze horen.
Mooi. Hey, Herbert, hartstikke bedankt. Fijn, hartstikke
bedankt. Was me een genoegen.
Ja, Daniel, bedankt.
Jullie ook bedankt, jongen.
Dit was 371 van de Technoloog. Veel plezier. Hoi, hoi.
Hoe
vergroot ik onze compute power zonder extra compute power. Lenklen, Hitachi Virtual Storage Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.